het kan je zo tot wanhoop drijven die eerste tijd. Dat niet slapen en het niet weten. Tenminste, dat voelde ik zo. Mm-hmm. Maar daar staat iets tegenover wat nog veel sterker is. Het is natuurlijk biologisch gewoon heel, heel slim geregeld. Ja.
Leuk dat je luistert naar de podcast van Mom & Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe.
Hey mama!
Ook ben ik de founder van Mom & Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René.
Hallo.
Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag een kraamverhaal. Charlotte Maas vloog door de zwangerschap en bevalling net zoals ze door het leven vliegt. Vol energie en bevlogenheid. Toch is de kraamtijd en de periode daarna intens en pittig. Maar geniet en leert ze van haar nieuwe leven als moeder. Nou, we zitten aan tafel weer bij ons in de woonkamer. En links van mij zit René.
Hallo.
En tegenover mij zit Charlotte.
Hallo.
Hallo. Charlotte, leuk dat je er bent.
Dank je.
Wil je iets over jezelf vertellen?
Ja, ik ben Charlotte. Ik ben 33. Ik woon op 4 minuten fietsen vanaf hier in Amsterdam-Oost.
Ja, we kwamen elkaar laatst al tegen
en bij de supermarkt. We kwamen elkaar laatst tegen bij de supermarkt. Dat was wel heel toevallig. Ik zei, ben jij René? Toevallig.
Ik zei, hoezo?
Ja, ik heb je WhatsApp-foto gezien. Ja. Nee, het was heel toevallig. Ja, ik woon nu, moet ik even nadenken, dik 10 jaar in Amsterdam. Met Thijs en Dreumes Siem.
Dreumes al, hè?
Ja.
Hoe oud is die?
Bijna 15 maanden. Ja. Okay. Ja, vind ik ook niet te geloven. Hij loopt sinds vorige week.
Jeetje. Oh,
ja.
Zo leuk.
Echt zo leuk.
Ja. Ja.
Nou, jij komt vandaag je kraamverhaal vertellen.
Ja.
Waarom wil je dit zo graag delen?
Nou, het is wel grappig om te vertellen dat ik vertelde aan een aantal mensen dat ik dit ging doen. En er waren een aantal die zeiden, zou je dat nou wel doen? Zo je vuile was buiten hangen of alles, hè? Al die persoonlijke details vertellen. Ja. En ik snap het ergens wel, want jullie podcasts zijn natuurlijk persoonlijk, maar dat is net de kracht ervan. En ik heb tijdens mijn zwangerschap heel veel geboorteverhalen geluisterd. Daar heb ik onwijs veel aan gehad voor mijn bevalling. Maar je kunt, als je zwanger bent, echt niet verder denken dan je bevalling. Je kunt eindeloze artikelen lezen over wat daarna komt, maar je kunt niet echt een voorstelling van maken. Nou, nu door het luisteren van een podcast ervaar je het natuurlijk alsnog niet, maar je hoort wel echte verhalen.
Ja.
Nou, die zijn zo sprekend dat ze denk ik, ja, ik ga het toch zeggen, ik denk heel behulpzaam kunnen zijn voor andere mensen.
Ja,
dus daarom wil ik het graag vertellen. En nou ja, dat. Het lijkt me ook gewoon heel tof als Siem dit later kan terugluisteren.
Ja, toch?
Ja, ja. Lijkt me ook heel cool.
Ja, want het begint natuurlijk allemaal met de baby. En de misschien baby. Is het wel leuk om nog even heel kort te vertellen hoe de geboorte is gegaan.
Ja.
En dan gaan we zo door, de periode daarna in.
Zeker. Ja.
Nou, het was ten eerste niet makkelijk om zwanger te worden. Dus wij waren überhaupt al over the moon dat het gelukt was. We zouden in eerste instantie een tweeling krijgen. Nou ja, de eentje was niet sterk genoeg, dus die redde het niet. Was natuurlijk heel verdrietig, maar nature's way.
En wanneer was dat?
Ja, al vrij vroeg, 9 weken, kwamen we erachter dat het tweede vruchtje niet door was gegroeid. Maar omdat wij medisch waren, hadden we al van 5 weken hadden we al de eerste.
Oh, natuurlijk.
De eerste echo, dus wisten we het al. Dus er zijn ook heel veel mensen die daar niet achter komen. Ze noemen dat het hidden twin.
Ja, vanishing
syndrome, twin. Of vanishing twin syndrome.
Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die er überhaupt niet achter komen dat ze eigenlijk een tweeling hadden gehad. Want normaal heb je veel later pas een echo.
Ja.
En dan ruimt je lijf dat gewoon op met de bevalling.
Charlotte ging een medisch traject in. En met de eerste IUI-poging was het gelijk raak. Dolblij was ze. En zwanger zijn vond ze heerlijk. Uiteindelijk beviel ze van zoontje Siem. En nog wel op de uitgerekende datum.
Dan breekt eigenlijk de periode aan waar deze podcast reeks of deze reeks aflevering een beetje over gaat.
Ja.
Wat waren je eerste gedachtes
Het is heel cliché, maar ik was echt op slag verliefd.
Mm-hmm.
Gewoon. En ik dacht, ja, dit is mijn kindje. Toen ik hem zag. Dat had ik heel erg. En ik weet ook dat niet alle vrouwen dat hebben, hè, maar ik had dat echt wel heel erg. Wij zijn nog even in het ziekenhuis gebleven, want Simon was een beetje klein. Dus die kon zijn temperatuur niet helemaal goed op orde houden.
Ja.
Zoals ik denk heel veel ouders, de eerste 24 uur was gewoon continu checken of die überhaupt nog ademde.
Weet je wel. Dat is zo
terwijl je echt moet slapen, maar dat lukt helemaal niet.
Nee.
En helemaal niet omdat mijn bevalling zo hard was. Ik was ook wel heel erg bezig met het verwerken van mijn bevalling. Ik vond het echt wel dat ik dacht, wow, what just happened? En niet als een soort trauma, maar gewoon om te bevatten wat er gebeurd was.
Ja.
En hoe heb je dat gedaan?
Door heel veel te vertellen. Ja. Ik denk dat ik aan mijn moeder wel 6 keer heb verteld.
Oh, wat goed. Ja, wat goed.
Ja, ik had het nodig of zo. En ik droomde er heel erg over.
Ja, ja dat is ook, dat zie je heel veel. Hè? Dat je na de geboorte gewoon heel veel gaat dromen.
Ja. Ja.
Maar erover praten, dat is, het hoeft helemaal niet een traumatische bevalling te zijn. Maar nog steeds moet je gewoon echt het verwerken.
Echt verwerken.
Het is niet dat je dagelijks bevalt.
Nee.
Weet je?
Nee.
Dus het is nogal wat. Ja. Dus het is superbelangrijk om er met zoveel mogelijk mensen over te praten.
Ja. Ja, we begonnen met een best wel flinke slaapachterstand. Daar komt hij. Niet slapen. Want ik had een nacht van, zeg maar, voordat mijn bevalling begon, had ik eigenlijk al bijna niet geslapen. Omdat de krampen net sterk genoeg waren om me uit mijn slaap te houden.
Oh ja.
Vervolgens waren we nachten in het ziekenhuis, waar ze natuurlijk echt elk half uur wel iets komen doen. Ja. Weer niet geslapen. En toen de eerste nacht thuis eigenlijk ook niet geslapen. Dus we begonnen wel met een fikse achterstand. en ik vond het heel moeilijk.
Ja?
Ja, ik vond het heel moeilijk om me over te geven aan dat niet slapen. Ook omdat het me niet lukte om overdag te slapen. Ik kreeg het gewoon niet voor mekaar. Dus die eerste week was, ik wist echt op een gegeven moment niet meer wat links en rechts was.
Mm.
En ik had heel veel kraamtranen. Op een of andere manier moest het er gewoon uit.
Waarom lukt het slapen niet dan, denk je?
Overdag bedoel je?
Ja.
Ja, ik weet het niet. Dat heb ik eigenlijk nooit gekund.
Jij bent ook wel een heel energiek persoon.
Ontzettend.
Erg in controle en je staat ook best wel aan.
Ja, heel erg.
Dat kan me best wel voor. Ik herken mezelf natuurlijk daarin. Dus ik kan me voorstellen dat het dan moeilijk is om het los te laten overdag. Als het licht is, zeker in de zomer.
Ja.
Nee.
En goed, het helpt misschien wel om een oogding voor te doen. Ja. Oordoppen in. Liggen in bed, dat is al goed, hè?
Nee, dat is ook zo. Dat zeiden mensen ook. Dat zeiden de kraamzorg ook wel tegen ons, inderdaad.
En je hebt ook wel twee two kinds of people, zeggen ze wel eens. Ik had het daar, moest er gisteren aan denken. Mensen die kunnen dutten en mensen die niet kunnen dutten.
Ja, nee.
Ja. Ik was dus gisteren aan het werk. Ik was een videomateriaal aan het synken met audiomateriaal. En dat wilden we bekijken. En toen zei ik, oké, neem even 5 minuten pauze. Dan sync ik even dit stukje en dan kunnen we zo verder kijken.
Ja.
En mijn beide collega's hebben gewoon geslapen. Het was niet 5 minuten, maar dan gaat nog geen 10 minuten. En ze hebben gewoon allebei lagen ze te tukken. Gewoon,
nou ja, je kunt het denk ik wel trainen, dat niet slapen. Zou je dat dan al... bedoel, ik adviseer iedereen om in de zwangerschap al dutjes te gaan doen.
Mm-hmm.
Zeker dat derde trimester.
Nee, oké. Maar dat heeft wel ook te maken met wat jij zegt.
Ja.
Niet de rust kunnen vinden om dat te doen. Want ik sta eigenlijk altijd aan.
Ja, nou ja, en dat is natuurlijk ook jouw grote les die je nu aan het leren bent.
Yep.
Of misschien nog gaat leren of al hebt geleerd. Ja, hoe kun je je daar een beetje jezelf weer in vinden of zo?
Ja.
Mag ik wat psychologie van de koude grond toepassen?
Komt u maar.
Wat is dat? Is dat controle of zo? Is dat, durf je niet weg te zijn omdat er dan buiten jouw macht om dingen gebeuren? Als jij slaapt of zo? Zomaar wat invulling dit, hè?
Nee, ik denk wel, ik hou wel van controle. Dat komt later in dit verhaal denk ik ook nog wel terug. Maar mijn hoofd staat gewoon echt aan.
Ja, je brein is klaarwakker.
Ja, mijn brein is gewoon aan. En daarbij kwam natuurlijk ook nog dat... Ja, opeens is... Ik werd ook wel een beetje, niet negatief... maar ik werd overweldigd door de hoeveelheid verantwoordelijkheid... die ik opeens had. Dat ik dacht, holy shit, ik moet dit kleine... ik moet mijn leven houden, hoe ga ik dit doen?
Ja, ja, ja.
Hoe dan? Weet je wel... Ja, krijg dan je brein nog maar eens rustig bij... of tenminste, krijg dat maar eens voor elkaar bij iemand die al altijd aanstaat. Dus ik vond het ook heel moeilijk om... dit gaat eigenlijk ook wel over controle. Want ik vond het toch ook wel moeilijk om het gewoon los te laten... en de kraamzorg maar gewoon even te laten doen. Want ik dacht, nee, ik moet het doen, ik moet zorgen.
Er zit zo'n moeite in, hè? Ontzettend.
Ik ben ook een slechte slaper overdag, hoor. Ja.
Maar s'nachts niet.
Nee?
Hallo? Nee. Ja, ja. Daar hoor ik niks meer.
Oh ja, wat heerlijk. Ja.
Nee, dat schop ik hem. Jij moest nu kopen doen. Ja, jij bent aan de beurt vannacht.
Ja.
Nee. Nou, we zitten nu natuurlijk... We hebben het nu al over de periode na de geboorte. Het vierde trimester of de kraamweek. Hoe heb jij je voorbereid op die periode?
Ja, ik denk wat veel vrouwen doen is lezen. Ik ben vooral heel veel gaan googlen en ervaringen gaan lezen.
En lees je dan wel echt over die inderdaad ervaringen? Of lees je dan over hoe moeten we een beetje opmaken?
Op... Ja, heel praktisch. Ja, heel praktisch.
Ja, dat praktische. Ja. Nee, precies.
Ook handig. Een makkelijke gedeelte, toch?
Ja. Ja, nee, maar precies. Maar er is dus gewoon, tenminste in mijn beleving, niet zo heel veel content in wat wij nu aan het doen zijn.
Nee.
En wel met mensen die op fora vertellen over het zo en zo heb ik het gedaan in de kraamweek. Maar dat is toch anders. Dus als we het dan toch over controle hebben, je gaat proberen wat je wel kunt controleren. En dat is het praktische. Ja. Namelijk, hoe ga je een beetje opmaken bijvoorbeeld.
Ja.
Ook weer niet zo heel veel. Het is niet dat ik eindeloos heb gelezen. Nee.
Kun je erop voorbereiden, weet je wel? En op wat kun je dan doen?
Nou, je kunt je voorbereiden, zeker. Maar je kunt dus niet... Je weet niet hoe het gaat zijn. Ja, je kunt je volledig voorbereiden. Dat zeggen we natuurlijk altijd. Maar ons advies is ook echt, doe het ook. Want je zal later dankbaar zijn dat je het hebt gedaan.
Ja.
Maar ja, nog steeds is het een sprong in het diepe.
Ja.
Alleen als je je voorbereidt, is die landing een beetje zachter.
Nee, dat is helemaal waar. En het is ook functioneel ergens om te gaan voorbereiden. Ja, dat is natuurlijk echt de beroemde nesteldrang.
Ja.
Die had ik wel heel erg. Ik heb echt letterlijk elk washandje van 3 centimeter bij 3 centimeter gestreken en gevouwen. Alsof je dat ooit in je leven nog een keer
had
doen.
Had ik niet in de cursus gezet. Die hele kleine doekjes, daar heb je er echt niet zoveel van nodig. Die hydrofiel.
Alles in de commode was echt nog net niet op kleur gesorteerd. Of misschien toch op kleur gesorteerd. Ja, echt. Ja, maar dat is gewoon wat je gaat doen.
Ja,
dat
is ook leuk.
Dit is ook goed.
Ja. Ik vond het heerlijk. Ja. En ik heb ook echt... Oh, mijn vriendinnenjongen die verklaarde me echt voor gek. Maar ik heb in de twee weken voor mijn bevalling eindeloze maaltijden gekookt.
Oh.
Echt liters bolognese saus en lasagna's. En mijn vriendin zei echt, je bent echt helemaal gek geworden. Ik vond het fantastisch dat ik het gedaan had.
Nou,
ik heb daar echt heel veel profijt.
Ik denk echt, je moet gewoon een extra diepvries in huis halen als je gaat bevallen.
Ja, we hebben gelukkig goede diepvries. Dus dat vol stout.
Ik bedenk me ineens, dat is een wat latere periode, maar dat ik ook op een gegeven moment van die hele kleine zakjes had. Dat ik dan daar gewoon lepels en dan een zakje dicht en een lepel zakje dicht voor porties voor kopen van pureetjes en dingetjes.
Ja. Dat heb ik nu ook.
Oh ja.
Ja, maar
dat doe ik nu ook.
Ja.
Ja. Nu niet meer, maar hij eet bijna meer dan wij. Dus niet super uitgebreid echt kunnen voorbereiden.
Nee, ja, dus wel veel gelezen en veel met mensen over gehad.
Ja.
En natuurlijk de cursus gedaan, dus misschien uiteindelijk.
Ja, dat is ook voorbereiding.
Ja, dat is misschien meer op de bevalling, maar...
En wat zou jij zeggen dat de grootste dingen waren in die periode waar je tegenaan liep?
Nou,
ontdekkingen, openbaringen, inzichten of uitdagingen?
Nou ja, ten eerste, ik werd elke dag 10 keer overvallen door extreme liefde. Ook al kon ik bijna niet meer recht kijken... en we hadden het er eerder al over, weet je, Mother Nature is a smart woman, man. Want als dit er niet was geweest, dat overweldigende liefdesgevoel, ja, ik vind het heel erg om te zeggen, maar dan zouden moeders echt, ik weet niet wat ze met hun kinderen zouden doen, maar ja, want het is zo, het kan je zo tot wanhoop drijven die eerste tijd, dat niet slapen en het niet weten, tenminste dat voelde ik zo. Mm-hmm. Maar daar staat iets tegenover wat nog veel sterker is.
Het is
natuurlijk biologisch gewoon heel slim geregeld.
Ja, maar je zegt het terecht, die Mother Nature.
Ja.
Er zitten trucjes in de natuur, die zijn geniaal. Natuurlijk ook al, überhaupt al bij zwanger worden, dat bij een ijsprong dat vrouwen dat voelen en zin hebben. En, maar noem maar op, al dat soort trucjes, het is natuurlijk impressive.
Het is allemaal om ons voor te planten, want... Ja. Ik dacht ook van als wij nog eens voor een tweede willen gaan. Ik kan me ook niet meer zo goed indenken hoe die periode nou na de geboorte precies is geweest. Nee. Want het is een beschermingsmechanisme.
Zeker.
Want hoe ga je dan weer om zo meteen met die niet slapen en grote verantwoordelijkheid. En weer mensen erbij die je mag leren kennen. En weer, hoe was ik zelf ook alweer in deze... Je hebt geen idee eigenlijk,
nee.
Hè?
Nee.
Maar dat is ook wel weer de magie ervan. En dat is het grote leren in dit leven.
Ja.
Dit was een van de impacten, zeg maar. Of de hè, dat je zoveel liefde voelde, ja, maar ook zo'n grote verantwoordelijkheid. En ja. Was er nog meer?
Ja, en zeg maar, een positief ding is dat ik me echt heb verbaasd, of dat ik het fascinerend vond hoeveel geluk het je kan brengen met kleine dingetjes. Hè? Letterlijk een eerste glimlachje wat je denkt te zien. Nou, dat vervult je met een soort liefde en trots. Dat slaat nergens op. Dus je hebt nooit van tevoren, sta je daarbij stil, dat zulke kleine dingen zoveel impact kunnen maken. Dus ik vond het echt heel moeilijk om niet te slapen. Dat beïnvloedt gewoon, nou, eigenlijk alles, je stemming. En mijn vriend Thijs, die is al niet zo'n goede slaper. Dus ja, dat maakt het best wel lastig. En ik heb over mezelf denk ik wel geleerd dat ik een grotere control freak ben dan ik dacht van mezelf. Ik wil het echt, echt heel erg gaan goed doen. En dan ben ik al perfectionistisch, maar nou opeens is er een klein mannetje, een levend mannetje, voor wie je het allemaal in één keer goed wil doen. Dat vond ik best lastig.
Waar uitzicht dat in? Hoe ziet dat eruit bij jou?
Nou, door je continu af te vragen, doe ik het nu op de goede manier? Terwijl je eigenlijk met je hoofd wel weet, er bestaat feitelijk geen goede manier. Want je bent maar wat een... Weet jij veel? Je hebt geen idee wat je aan het doen bent.
En al doe je alles perfect. Weet je, ja. Siem zou later nog steeds zijn dingen hebben.
Ja, maar, daarom. Ja, als je het dus zo had dat gedaan. Bestaat helemaal niet. Maar ik moet wel zeggen dat ik denk dat de hormonen... Niet om de hormonen alle schuld geven, hoor, maar... Hebben me wel een beetje in hun greep gehad. Mm-hmm. Want ik ben die eerste tijd wel veel zorgelijker geweest dan ik van mezelf ken. Dat ben ik over het algemeen, ben ik niet iemand die zich heel snel zorgen maakt. Maar ik merk dat in die eerste tijd, ook omdat ik borstvoeding gaf, heb ik heel lang gedaan. Die hebben wel echt wel een impact op me gehad.
En merkte je ook dat dat anders werd toen je ging stoppen met borstvoeding?
Ja, dat is relatief laat, na 9,5 maand of zo, denk ik. En nu is Siem 15 maanden en eigenlijk heb ik nu pas sinds kort dat ik denk, oh ja, volgens mij zijn ze mijn systeem uit. Buiten het feit dat ik nog steeds knettervergeetachtig ben.
Ja, ja. Dat kun je maar altijd als excuus gebruiken.
Daarom, Matthijs zegt, ja, je moet niet je zwangerschap en die hormonen altijd maar de schuld geven. Volgens mij ben je gewoon vergeten.
Hoezo niet? Ja. Dat maakt het uit wat de oorzaak is.
Ja, precies. Is.
Maar
ja.
Is dat anders dan voor de zwangerschap?
Ja, maar ik had echt zwarte... Nee, ik ook. Voelde zwarte gaten
ik
in
ook.
Mijn hoofd.
Ik herinner me gewoon gesprekken niet meer.
Ja, nee, en maar, echt, Aline, dit heb ik al eerder in de podcast verteld, denk ik. Maar Aline kon gewoon woorden niet meer onthouden. Nee. Dus Aline heeft letterlijk wel eens tegen mij gezegd in de zwangerschap. Weet jij waar de dingen ligt van de dingen die... lachen op de dingen.
Ja, logisch toch?
Ik ga er echt zo even horen wat je zegt.
Ja, precies. Ja. Hey, je noemt net even Thijs.
Ja.
Wat voor een impact heeft het krijgen van Siem op jullie relatie?
In de kraamtijd denk ik heel verbindend. Thijs die kan echt beter omgaan dan ik met slaapgebrek. Dus die kon me echt helpen met relativeren, me echt even uit het dal trekken. Ik ben echt een emotioneel mens. Dat was natuurlijk toen al, maar ik ben echt wel een emotioneel mens. Blijkbaar hoorde ik ook later dat de kraamzorg tegen Thijs had gezegd, moeten we niet een soort interventie doen, want misschien is er wel meer aan de hand. Oh, als je mij kent, dan weet je dat dat niet zo is.
Als zij dacht misschien door het slaapgebrek...
dat ik een postnatale depressie misschien wel kreeg. En dat was, nou, dat was echt niet... Als je mij goed kent, dan weet je dat ik gewoon soms emotioneel kan reageren. En ik was zo moe en kapot dat ik gewoon... Ik was gewoon de eerste dagen super emotioneel. Ja. Matthijs was daar echt mijn rust... Dus dat was eigenlijk heel verbindend. Dus dat was eigenlijk die eerste weken heel, heel fijn. Dus had het nog niet echt een impact op onze relatie. Alleen maar dat we dachten, holy shit, we zijn samen ouders.
Ja.
En in de periode daarna, de weken daarna... Ja, Thijs vond het ook, net als ik, lastig om niet te weten wat het goede was. Dus we waren ontzettend veel aan het discussiëren over hoe moeten we dit aanpakken. En ja, weet je, we hebben het afgelopen jaar meer gekibbeld dan in de 10 jaar daarvoor. En we zijn nu bijna 11 jaar bij elkaar. Dat slaat er nergens op. Hij maakte nooit nee. ruzie. En nu echt, het afgelopen jaar gaat het soms over de meest basale dingen. En je hebt gewoon een korter lontje. Dat heeft niks existentieels, om het maar zo te zeggen. Maar daarin moet je elkaar wel weer even opnieuw zoeken. En je hebt opeens een andere rol. Alles staat op losse schroeven. Je bent opeens samen ouders.
Ja, het is niet meer alleen vriendje, vriendin.
Nee, zeker niet. Nee, het is zo een ontzettende verandering.
En hoe want jullie zijn nog aan het zoeken. Dat is een zoektocht. Maar
hoe, het stopt nooit, denk ik. Maar ja.
Hoe wat doen jullie om elkaar te blijven vinden?
Ja. Praten.
Communicatie.
Communicatie is key.
Ja.
Dat. En nou dat, het hebben over... Waar heb ik last van als jij iets doet? Of waar heb ik last van als jij iets op een bepaalde manier doet?
Dus echt even inchecken.
Ja, ja. En we krijgen ook wel steeds meer inzicht in bij elkaar over wat voor gedrag van de ander heb je dan last van. Hè? Ik kan bijvoorbeeld soms echt best wel explosief reageren. Nou, daar heeft hij gewoon last van. Voorbeeld. En verder, ja, date nights, maar nog niet genoeg, vind ik. Weet je, het eerste jaar staat echt wel in het teken van je kind. Dus dus ik vind dat we dat nog wel meer moeten doen. Gaan we komend weekend doen, als het goed is.
Oh, hey. Leuk.
Ja, Siem kan heel goed uitlogeren. Oh, dus dat fijn. Is heel fijn. Ja.
En hebben jullie een beetje een netwerk in de buurt?
Nou, de ouders van Thijs wonen in Den Haag. Dus dat is ongeveer op een uur. Mijn ouders wonen in Zuid-Limburg. Dus dat is wel een end. Maar die draaien echt hun hand er niet voor om heen en weer te crossen. Die zijn vandaag aan het oppassen. Reizen gewoon heen en weer. Dus
Wat fijn.
Ja.
En vragen jullie ook hulp?
Ja, nu wel. Ja, de eerste week is echt anders. Je wil het echt heel graag zelf doen. Maar na een paar dagen kwam ik echt tot de conclusie. Het lukt, dat ging niet. Ik had echt hulp nodig. Dus toen heb ik ook mama gebeld.
Ja. En die kwam natuurlijk met liefde aanschieten.
En die kwam natuurlijk, ja.
En wat maakte dan dat je toen wel hulp ging halen en eerder niet?
Ja, ik moest me er gewoon aan overgeven. Ik had eigenlijk geen keuze. Het waren gewoon hele praktische dingen, hoor. Eten maken. Nee, maar wat we het al over hadden. Alles gaat over eten.
Ja, nee. Ja. Nee, maar je zegt echt simpele praktische dingen. Maar dat zijn ook de dingen waar je het makkelijkst hulp bij kan vragen, volgens mij.
Ja, klopt.
Nou, en waarom moeten we eigenlijk verantwoorden dat het simpele praktische dingen zijn? Kwam ook helemaal op.
Nee, dat hoeft natuurlijk ook niet.
Nee, maar dat maakt het misschien hulpvragen wel makkelijker. Dat je denkt, nou, dan de praktische dingen uit handen geven. En
ja, maar toch is het jammer dat we dat dan makkelijker vinden. Ik bedoel, natuurlijk is het praktisch makkelijker. Maar eigenlijk zou hulpvragen in alles wat je nodig hebt... zou moeten mogen.
Ja. Ja, en tegelijkertijd merkte ik ook wel dat ik merkte dat ik hulp nodig had. En tegelijkertijd had ik geen idee waarmee.
Nee. Ja, snap
ik. Weet je, ik ging echt alle kanten op. Maar ik had in ieder geval het idee dat ik het niet alleen zomaar alleen kan.
Nee, dus kom maar en we zien.
Dus mensen zeiden dan, wat kan ik voor je doen? Ja, I don't know. Ik weet niet wat je voor me kan doen. Ben er maar gewoon of zo.
Nee, maar misschien, dat bedoel ik. Er gewoon zijn. Ja. Iemand, als jij behoefte voelt om te praten, dat ze er is. Of dat ze heel even zien.
Dat.
Weet je wel, dus gewoon een beetje freestylen dan. Ja, ik kan me voorstellen dat essentieel is.
Nou, en ik heb heel veel gehad aan app-contact met vriendinnen. Ik heb veel vriendinnen natuurlijk die kinderen krijgen. En een goede vriendin van mij die een zoontje 2 weken later kreeg dan ik. En ik heb echt heel veel gehad aan haar. We hebben op een gegeven moment echt via de app afgesproken. Oké, dit is een safe space waar we ook echt kunnen spuien wat we willen. Zonder dat we een oordeel hebben over elkaar. Alle shit er ook uitgooien wat je moeilijk vindt. En elkaar helpen. En ik heb daar echt heel veel aan gehad.
Wat
contact met vriendinnen.
Ja.
Ja. Ja.
Dat is echt een goed idee.
Ja, ik vond dat heel fijn.
Ja, en misschien ook wel, want het is zo fijn dat jij heel veel mensen om je heen hebt die dan ook baby's krijgen. Maar het kan ook zijn mensen die luisteren die dat dan niet hebben.
Nee.
Dan is het nog steeds misschien wel fijn om zo iemand te hebben met wie je dan die safe space
zeker
creëert.
Weten. Gewoon geen filters. Nee. Pleur het er maar uit. Gewoon.
Oh,
het maakt je niet een slechte moeder. Als je zegt dat je het fucking ingewikkeld vindt.
Nee.
Ja. Ja, en gewoon het 's nachts op de fitnessbal. Uren en uren met een huilende baby. Oh. Ja, dat is gewoon hartstikke zwaar. Want Siem huilde wel veel. Siem huilde echt wel soms uren aan één. De eerste weken. En kreeg heel snel last van eczeem. Dus had heel veel jeuk ook.
Ja.
Ik weet nog één keer dat ik... had ik hem even in de box gelegd. Ik krijg echt kippenvel als ik eraan terugdenk. Toen ging ik even naar de wc. Ik dacht, ik moet heel even naar de wc. En toen kwam ik terug en toen had hij zijn hele hoofd opengekrapt. En het bloed liep langs zijn...
Nee, joh.
Nou, ik heb me nog nooit zo'n slechte moeder gehad.
Oh.
Ja, dat was echt verschrikkelijk.
Zo lopen krabben.
Ja, hij had zichzelf helemaal opengekrapt.
Zou ik wat delen?
Nou.
Ik heb een keer... Kobe lag op ons bed. En dat was nog in de tijd dat hij net een beetje begon te draaien en zo. Maar... En toen is hij van het bed afgevallen. En dat hoorde ik dus. Had ik dus niet gehoord. En toen lag hij daar op de grond. Het lagen allemaal draden, want er was allemaal, weet ik veel, snoeren van...
Verlengsnoeren
en zo. En hij lag daar en ik had het niet direct door. Oh, ja. Want ik zat hier in de woonkamer en blijkbaar stond de babyfoon niet aan. En ineens dacht ik, hè, hoor ik nou wat? Toen ging ik daar... Ik kijk in de slaapkamer, lacht hij daar naast het bed. En we hebben zo'n hoog bed, hè? Ja. Dus nee, natuurlijk zijn wij geen slechte moeders. Al voelde ik ook. Ik dacht, ik ben de slechtste moeder.
Ik was de slechtste moeder aan denken. Verschrikkelijk.
Maar ja, je kunt
ik ga nooit meer naar de wc.
Nee, precies. Ja. Maar je kunt niet, weet je, je kunt niet altijd volledig aanstaan. Dat kan gewoon niet. En we verwachten het wel van onszelf. En dat is gewoon niet realistisch.
Nee.
En als je een fout, het kan gebeuren.
Hey. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, ja.
Oh, even lekker luchten.
Ja,
fijn.
Thanks for sharing.
Bekend voor dus.
Ja. Maar goed, dat huilen, weet je, dat zorgde wel voor heel veel ongemak bij hem.
Want huilen is zo'n stressreactie. Alleen al voor, om ernaar te luisteren. Ja. Ik had van de week iemand in de cursus die zei dat een vriend van hem net vader was geworden. En dat hij gewoon zo'n koptelefoon opdeed als zijn baby huilde. En toen dacht ik... Dat is echt helemaal niet een slecht idee. Want dan ben je baby aan het troosten. En het is niet zo dat je niet minder van je kind houdt. Nee. Maar als je dan die huilen geeft zo'n enorme signaal aan je zenuwstelsel. Ja. Van oké, huilen, stress. Ja, en als je niet geslapen hebt en al het is allemaal veel, dan kan dat echt overwhelming zijn. Dan kun je echt, dit is de reden waarom sommige mensen zo de baby door elkaar gaan schudden.
Ja. Maar precies. Ja. Dat doe je niet. Maar opeens kun je je dat voorstellen.
Ja.
Dat punt...
Dat je dat doet.
Maar dat je ook op het punt komt dat je denkt... Ik leg ze hem even nu neer.
Precies.
Ik loop even uit de kamer, want ik... Die stress, hè, reactie,
gewoon even
die
ademen. Gewoon even weg. Nou ja, dan kom dan terug met de telefoon. Ja. Ik vond het een vet goed idee.
Ja, en je kunt hem nu ook nog... Zeg maar, het nestelt zich ook als een soort associatief iets in je brein.
Oh,
dus ook nu, als Siem soms heel hard en lang huilt... dan krijg je dezelfde stressreactie. Terwijl dat helemaal geen stressvolle situatie is. Maar je lijf reageert.
Ik heb het al op
dezelfde manier.
Dat zit gewoon in ons DNA, dit van... De tijd dat we in een grot woonden en een sabeltandtijger je kind op wilde vreten.
Ja.
Dat is wel zo.
Ja. Nou ja, ik heb het zelfs als Kobe op de opvang is en wij wonen hier naast de speeltuin. En ik hoor een kind, weet je wel, of een boor waarvan ik denk, is dit nou Kobe? Ja. En dan direct ga je aan.
Ja. En het is natuurlijk het huilen plus het niet kunnen goedmaken voor het allerbelangrijkste wat er is. Dat is natuurlijk een beetje de formule voor de wanhoop. Het huilen is één, dat zorgt al voor stress. Maar het niet goed kunnen maken voor dat wezentje die echt letterlijk je hele wereld is, dat geeft denk ik het moeilijke gevoel.
Maar en zeker als je als Siem, die had natuurlijk jeuk, weet je, die had ook gewoon echt fysieke
ongemak.
Ja. Maar het is ook zo dat huilen ook een communicatiemiddel is.
Het enige wat er is.
Precies. Dus heel vaak heb je misschien het gevoel dat je het niet goed kan maken, maar soms hoeft dat niet en is het huilen alleen al goed. Dus dan hoef je alleen maar te zijn, je baby vast te houden en te gewoon dat, maar het huilen gewoon laten uiten is alleen maar goed.
Ja. Och, hij heeft toch ook zoveel bij mij in de draagzak.
Oh ja.
Oh, zo lekker. Ik heb eindeloos gebakken.
Ja.
Eindeloos gebakken. God. Ja, nou, respect hoor dat je dat doet met zo'n jong kind. En ik dacht, dat is het enige wat ik kan doen. Want ik loop de hele dag met Siem rond. Dus ik ga maar weer een taart bakken. Weet je wel. Ja, en wel heel snel op pad gegaan hoor. Dat was wel heel fijn. Want hij sliep alleen maar in de draagzakken die eerste weken. Of in een nestje. Oh, ik weet wel nog een keer dat ik Siem in het nestje liggen thuis. Daar sliep hij. En toen kwam de poetsvrouw. En die vond het toen nodig om daar wat over te zeggen, over wat ik eigenlijk zou moeten doen. Zeg maar van nou, je moet hem eigenlijk, hij was er 5 weken denk ik, je mag hem niet, je moet hem eigenlijk niet in dat nestje te slapen leggen, want dan gaat hij niet meer leren om in zijn eigen bed te slapen. Nou, maar dat hoor je dus. Weet je, iedereen heeft een mening. Ze bedoelt het helemaal niet vervelend. Maar op dat moment kon je mij al door midden breken.
Nee, precies.
Dus dat wil je dan helemaal niet, dat iemand zich daarmee...
Nee, het is super lief, maar we moeten ons... commentaar, tips, maar voor ons houden.
Want
ik snap ook dat mensen doen.
Want het is niet waar, in de zin, misschien is het een ervaring die zij heeft, maar alles zijn van die fasetjes. Dus ook als het even een periode niet lukt om een kind ergens in te laten slapen, dan weet je 100% dat het op een gegeven moment wel lukt. Dat kost
als hij 18 is, gaat hij heus wel op kamers en gaat hij echt wel in zijn eigen bed slapen. Ja, en als het tot die tijd is, maak ons druk om.
Maar goed, weet je, dat ik probeerde maar op mijn intuïtie... gewoon te doen.
Ja.
Normaal kan ik dat heel goed. Vond ik toen dus moeilijk.
Ja.
Maar
Ja, intuïtie is wel heel mooi dat je dat noemt.
Ja, ik ben een hele intuïtieve kiezer over het algemeen. Alleen vond ik dat dus blijkbaar moeilijker.
Tuurlijk, want je gaat veel meer in je hoofd, omdat dat ook maar het overleven is. Ja. Maar, en je hebt ook minder ruimte om gewoon de hele tijd maar weer te zakken in dat lijf, om contact daarmee te maken. Ja. Maar het is wel
altijd vertrouwen op je intuïtie, toch, uiteindelijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment een moment was, tenminste ook een beetje uit eigen ervaring, dat je ineens realiseerde, je kijkt om je heen, je kijkt naar je man, naar je kind, dat je denkt, oh, alles loopt wel weer een beetje.
Ja.
Wat was dat moment voor jou?
Ik dacht dat dat moment na een maand of 4, 5 was.
Mm-hmm.
Toen kwam er ergens een soort van meer wat voorspelbaarheid in. Ja, in de dag, zeg maar. Dat ik dacht, oké, we hebben een soort ritme te pakken.
Ja, met je routine.
Ja, en dan nog steeds wel gebroken nachten met voeden. En weet ik het allemaal. Maar het leek een soort voorspelbaarheid te hebben. En toen kreeg Siem een nierbekkenontsteking. En wilde hij niet meer drinken en niet meer eten.
Oh.
Dus toen droogde hij uit. En kwam hij een paar dagen in het ziekenhuis. Ja. En daar kreeg hij zo'n knauw van op een of andere manier. Dat we echt weer... Ja, we hadden echt het idee dat we... Qua nachten vooral terug bij af waren. Was echt na de hele nacht wakker eigenlijk.
Oh, zo intens.
Ja, omdat je eindelijk op een punt was dat je dacht... Oké, hij voelt zich volgens mij goed. Volgens mij gaat het goed met hem. Ja. Hij zit lekker in zijn vel. We hadden het eczeem onder controle, zeg maar, met krampjes en zo. En toen, daar kreeg hij gewoon een knauw van of zo.
Ja, die dus zijn toen, heel zwaar, want dan heb je het dan de hele tijd, gaat het weer wat beter. Dus je bent weer gewend aan, oh, het gaat weer goed. En dan nog weer een keer die diepte in, die is zwaar.
Ja.
We gaan wel alle ouders krijgen. In jullie geval was dat natuurlijk een nare aanleiding.
Ja.
Maar ik denk dat veel ouders dit kunnen ervaren. Omdat ze dan op een gegeven moment weer even niet slapen. En Kobe is 3 en die slaapt nu ook
of
weer.
Of zich even niet lekker voelt of weer in een sprong 100 zit.
Ja,
of,
maar die zijn wel weer zwaar.
Ja. Ja.
Ja, het is wel weer even pittig.
Ja. Ja.
Hoort erbij.
Ja.
Maar het gaat ook weer over.
Nee, daarom. Ja. En het is ook een beetje accepteren dat het in... Ja, fases. Alles is een fase.
Ja, is wel stukken.
Maar accepteren dat het in highs en lows gaat. Dat het een soort flow die er is of zo. Een soort ritme wat je ook een beetje moet ervaren.
En jouw persoonlijke flow, dat je ook gewoon weer je werk deed. Dat je denkt, nou, ik ben geïnspireerd, ben creatief.
Ja, nou, dat duurde wel wat langer, hoor.
Ja.
Nou, ik heb dus vrij lang borstvoeding gegeven, wat ik heel fijn vond. Maar hormonen doen toch iets met je.
Mm-hmm.
Weer creatief kunnen denken, daar heb je slaap voor nodig. Dus ik denk, op een gegeven moment zijn wij een echte slaapcoach gevraagd om ons te helpen.
Die willen we ook nog in de podcast.
Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, van tevoren dacht ik, slaapcoach. Wat is dit nou weer voor Amsterdamse juppe-uitvinding? Mm-hmm. Doe even normaal.
Ja.
Maar ja, ik moet toch zeggen dat ze ons wel fantastisch geholpen heeft.
Wat fijn.
Ja man, ik had gewoon op een gegeven moment, hadden wij iemand nodig die gewoon ons ging vertellen wat we gingen doen. Want er is zoveel informatie en ik dacht, vertel me alsjeblieft gewoon wat we gaan doen.
Gewoon iemand die specifiek ook naar jullie situatie kijkt.
Dat,
en dan
zegt,
gewoon
en dit is het stappenplan om meer rust te krijgen. Te zorgen dat Siem zich lekkerder in zijn vel voelt. Ja. En dat jullie je lekkerder in je vel voelen. Want een chille ouder is een betere ouder.
Absoluut.
Okay, en doe eens een tipje van de sluier. Wat was nou echt iets dat je hebt geleerd van deze slaapcoach? Je denkt, oh my god.
Nou, dat de allerkleinste dingen, zonder dat je het in de gaten hebt, een associatie kunnen worden voor je kind die nodig is om in slaap te vallen. Dus echt het kleinste dingetje als in het aaitje over de bol. Niet dat je nou opeens je kind hier over zijn hoofd moet aaien, maar allemaal hele kleine handelingen waar je niet bewust van bent dat je ze altijd doet voordat je kind gaat slapen, kunnen een benodigdheid worden voor je kind om in slaap te vallen.
Oh.
Dus dan moet je het eigenlijk blijven doen, bepaalde
precies.
Trucjes.
Dus dat een op
ontdekken.
Een lieve, zachte manier eruit halen. Hè, dus niet cold turkey dingen die we gaan doen. Heeft heel erg geholpen. En structuur. Nou, en daarna ging het echt wel beter met slapen. En dus ik denk dat ik na een maand of 8, 9 dacht, oké, ik begin weer een beetje een soort van op te krabbelen.
Mm-hmm.
En nu een dik jaar later denk ik, volgens mij ben ik er wel zo ongeveer buiten de vergeetachtigheid. Dus die gaat denk ik nooit meer weg.
Blijft in ieder geval altijd je
maar
excuus.
Dat duurt dus gewoon even. Ja.
Hey, en als jij achteraf...
Ja.
Wat had jij graag willen weten?
Nou, als we het hebben over echt die eerste periode, had iemand me gewoon moeten zeggen, Charlotte, je denkt misschien van niet, maar jij gaat hulp willen. Dus bereid je er nu mentaal maar op voor dat je hem gaat accepteren. Want dan hoef je die drempel niet meer over.
Oh, mooi.
Ja, misschien niet iets zoiets per se iets wat iemand mij had kunnen vertellen, maar meer misschien een tip. Niet per se iets wat iemand mij had kunnen vertellen, maar misschien meer een tip. Blijf proberen om positief te denken. Ik ben van mezelf echt een heel positief persoon. Maar zo'n eerste periode kan zo intens zijn dat dat zelfs je positiviteit kan aantasten, om het maar even zo te zeggen. Buiten alle liefde die er is, hè. Maar waardoor het wel moeilijk kan voelen. Dus bewust met je partner, als je die hebt, of mensen om je heen, bewust proberen om positief te blijven. Positieve gedachten.
Misschien kom nu in maar naar voren, ja. Bijvoorbeeld affirmaties gebruiken.
Bijvoorbeeld,
of ja. Opschrijven waar je dankbaar voor bent. Dat is sowieso een hele goede. Ja. Maar als je dan elke dag eventjes 3 dingen opschrijft. Of met je partner bespreekt. Oh, dit is toch fijn, dit is fijn. Dat kunnen de kleinste dingetjes zijn ook. Dat de blaadjes weer van de bomen vallen.
Nou,
of zo.
Bijvoorbeeld. Ja. Maar of gerelateerd aan de situatie. Elkaar gewoon even in de ogen kijken. We got this. Ja. Weet je, je komt in zo'n weird-ass dynamiek terecht. Je moet even...
Ja, ja. Echt blijven connecten.
Even connecten. Oké, we kunnen dit. We kunnen dit. We kunnen dit. We kunnen dit.
Ja.
Hey. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Nou, jij bedankt dat je hier was. Ik heb echt van je genoten. Ja, en nou, ik denk dat dit een hele inspirerende aflevering is geweest voor mensen om lekker bij weg te luisteren.
Inspirerend.
Ja. Inspirerend.
Hey, wilden wij nog niet iets delen?
Mag ik jullie feliciteren?
Ja!
Met iets?
We dachten, wij hebben dat helemaal niet in de podcast gezegd. Maar ik weet dat in de Adem In, Adem Uit podcast, als mensen die hebben geluisterd, heb ik ooit gezegd. Ja, René, die heeft me nog niet gevraagd. Ik wacht nog steeds.
Oh ja, ja, dat hebben we denk ik wel 10 keer in een podcast gezegd.
Nou ja.
Nou ja. Nou, het is wel een kleine verandering opgetreden wat dat verhaal betreft, ja.
Want wij zijn getrouwd.
Woehoe. Ja.
Ja, ik ben nu Aline Kiers-Hoeksema en jij bent René Hoeksema-Kiers.
Ja.
Wow. En we hebben een ring om.
Jazeker. Voor mij moet nog ietsjes groter gemaakt worden.
Nou, dat is toch leuk. Dat is een feestelijk iets om even te delen met iedereen die luistert. Ik denk dat dat leuk is om te doen.
Mm-hmm.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam & Co podcast is een productie van Mam & Co, de plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby of de periode daarna, online en offline. Check voor meer informatie www.mamandco.nl en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!